Dit is Radio 80 met de Donderdag Date.
We gaan nu luisteren naar Kasia Vermeire. Zij is opgeleid in voeding en beweging en is de eerste vrouwelijke theesommelier. Dat zeg ik toch goed, hè, Kasia?
Ja. Oké. Okay. Dat zeg je heel goed, helemaal goed.
Ik kan je eerst wat vertellen over je achtergrond. Ik heb wel wat over jou gelezen, hè, dat je hebt gezondheidswetenschappen gestudeerd. Maar kan je wat over vertellen? Wat heb je allemaal gedaan?
Nou, eigenlijk inderdaad. Mijn achtergrond begon bij gezondheidswetenschappen en later in nutrition sports in Londen. Ik heb altijd een fascinatie gehad over hoe het menselijke lichaam werkt en eigenlijk gezondheid in brede zin. En al snel merkte ik dat ik voornamelijk preventie wel erg interessant vond. Dus de voorfase, de fase voordat je bij de dokter of echt in de ziekte belandt. En dat is uitgebreid. Dus voeding en welzijn is altijd mijn grote passie geweest. En thee is eigenlijk op mijn pad gekomen doordat ik simpelweg de krant opensloeg. Ik heb een jaar in Londen gewoond na mijn studie en ook gewerkt. Ik kwam in Amsterdam terug in Nederland, sloeg de krant open en zag dat er een wedstrijd voor theesommelier was. En de winnaar mocht eigenlijk naar de School of Tea in Sri Lanka. En dat was meer een soort enthousiasme dat ik dacht, ik wil erheen, ik wil naar Sri Lanka en ik wil zien hoe thee groeit. En nog nooit gehoord van het begrip theesommelier. Nee. En dus daar heb ik aan meegedaan.
Is dat een soort theedeskundige, dat je van alles weet van heel veel soorten en wat ze doen en hoe ze gezet moeten worden? Of is dat nog meer?
Het is eigenlijk refereren de sommelierschappen zoals in de wijn. Eigenlijk weet je dus, als je echt een theesommelier scholing hebt gehad, en dat kan zowel in Nederland of, nou ja, wat ik heb gedaan is in Sri Lanka en echt in de theeplantages gewandeld en alles geproefd en geleerd. Dus dat je weet inderdaad waar komt het product vandaan, hoe is het hele verwerkingsproces, maar ook hoe kan je spijzen combineren met thee. Maar eigenlijk alles van productie tot verwerking, tot landen, tot mogelijkheden. En zelf heb ik er een eigen draai aan gegeven, is vooral ook creatiever mee te zijn, zodat we een beetje hier in het Westen zonder thee-traditie wel thee op een andere manier kunnen beleven.
Ja, interessant. Want sowieso pas je helemaal in dit programma, want dit gaat allemaal over preventie van klachten en zo lang mogelijk fit en gezond blijven op allerlei manieren, via voeding, via sporten. Maar natuurlijk ook, we hebben het vaak over thee en groene thee, dus jij weet dus heel veel over al die soorten. Nou weet ik niet zoveel over allerlei soorten groene thee. Ik ken bijvoorbeeld gum powder en zo, maar welke soorten zijn er nu allemaal?
Daar ben ik nog wel een hele tijd bezig. Er zijn überhaupt in China meer dan 5.000 tot 6.000 soorten groene thee. Dus het gaat heel ver. En het is niet zozeer dat de, in principe is het theeplant of de theestruik exact hetzelfde. Een beetje per regio, misschien een verschillende variant daarvan. Maar wel van origine dezelfde plant of struik. Maar elke helling, elke hoogte, het groeit op hoge bergen, het heeft het klimaat, hoeveel regen heeft het gehad, hoeveel zon, hoe wordt het geplukt, waar staat de fabriek, hoe is de fabriek gemaakt, van hout of van hoe oud is het, want alles, thee absorbeert heel snel geur, staat het tussen velden van magnolia of jasmijn, dan wordt het heel bloemig. Is het in het voorjaar of in het najaar geplukt? Is het gerold of gewokt of geroosterd? Alle dingen die je toepast eigenlijk om thee te verwerken bepalen de smaak. Dus het is heel lastig te zeggen inderdaad hoeveel soorten. Maar in het algemeen kan je natuurlijk zeggen, je hebt de witte thee, de groene thee, de oolong en de zwarte thee en de gefermenteerde thee. Dus de enige, dus de pu'er. Dus je hebt wel een soort subcategorieën waarbinnen heel veel smaakvariaties plaatsvinden.
Ja, dan ben ik sowieso heel benieuwd naar het verschil tussen witte thee en groene thee. Dat heeft me altijd al gepuzzeld. Het smaakt een beetje hetzelfde, vind ik tenminste, als het uit een zakje komt. Wat is nou precies dat verschil?
Nou, inderdaad, met een zakje kun je soms smaakverschillen heel weinig proeven. Het is wat fijner gemalen en soms voegen ze inderdaad het aroma's toe. Dus dan zie je niet zozeer het verschil. Maar als je het echt grof of losse thee naast elkaar gaat proeven, het liefst niet gearomatiseerd, dan proef je het wel degelijk verschil. Witte thee, eigenlijk, dat komt van dezelfde plant. En alleen, het is alleen de knop. Dus witte thee is puur de knop van de theeplant waar een blaadje nog niet is uitgegroeid.
Oh.
En ja, daarom heet het ook soms zilvertips. En die knop wordt puur één voor één geplukt en buiten gedroogd. Het is ook een van de duurste theeën door juist het secure werken om het te plukken. Het groeit ook heel hoog. En de smaak is eigenlijk heel zacht, een beetje... ze noemt ook wel de champagne van de thee. Die kleur heeft het ook. Hele zachte en hele subtiele thee. Maar wel degene met de meeste antioxidanten en cafeïne.
Hmm.
Dat is de sterkste thee eigenlijk die je kan krijgen.
Toch wel, ondanks de lichte kleur is het heel sterk en rijk aan cafeïne ook.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Juist in die knop zitten al die antioxidanten, maar ook tannines en cafeïne zit heel erg geconcentreerd. Dus als je die drukt en droogt, heb je dat heel sterk in je kop. Wat niet veel mensen weten, want die denken vaak dat zwarte thee juist het grootste gehalte cafeïne of theïne, hoe het wordt genoemd, hebben. Maar het is vaak juist de witte thee of de groene thee ook.
En nu je het er toch over hebt, ze zeggen vaak dat de cafeïne of theïne in thee een totaal ander effect heeft op jouw zenuwstelsel qua prikkel dan koffie, omdat het toch wat langer doorwerkt of zo. Maar klopt dat?
Ja, klopt. Het is eigenlijk, daarom noem ik het ook cafeïne, exact dezelfde molecuul, exact dezelfde structuur. Maar in koffie zit het eigenlijk los, ongebonden. Dus je drinkt je koffie en je hebt meteen die instant piek. Een beetje als, echt zo... Koffie heb ook zo'n imago van zo'n energy booster en echt even opkikker. En thee, die heeft ook cafeïne, maar het zit dus gebonden aan die polyphenolen of antioxidanten. En vandaar, ik vergelijk het ook vaak met volkoren brood of ten opzichte van wit brood. Het duurt langer voordat het vrijkomt in je lichaam. Dus je hebt langer en langdurig eigenlijk energie en dat het vrijkomt. Dus vandaar dat thee voel je niet direct die piek, maar het verkwikt. En het ontspant tegelijk, want het heeft ook veel stoffen die juist relaxerend werken en verhelderend. Dus het heeft eigenlijk twee van beide werelden in één kopje. Alleen heeft het niet meteen die kick wat je met koffie krijgt.
Nee, dus dat is mooi. Dus wat dat betreft is het goed aan te raden, hè?
Ja.
Voor mensen die gewoon de hele dag door wat
zeker
energie willen hebben. Kan je het ook drinken vlak voordat je gaat slapen?
Nee, ik zou sowieso, dat is ook vaak met voeding wat één... gezond kan is voor anderen soms vergif. Daar bedoel ik mee, thee is heel goed en groene en witte thee ook, maar zijn mensen die dus gevoelig zijn voor cafeïne of sowieso hoge bloeddruk hebben, en die adviseer ik vaak om niet te veel witte of groene thee of zwarte thee te drinken, maar misschien 2 of 3 kopjes en daarna echt meer in de kruiden te gaan. Mensen met lage bloeddruk kunnen juist wel extra wat groene of zwarte thee af en toe gebruiken om een beetje op te peppen. Voor het slapen, er zijn sommige mensen die juist een beetje cafeïne nodig hebben om in slaap te vallen, maar over het algemeen en persoonlijk zelf switch ik na 4 uur echt een beetje meer naar de kruiden.
Hmm.
Tenzij ik heel lang 's avonds nog opblijf of bij een maaltijd, dan kan het wel. Maar als je direct voor het slapen en gevoelig bent voor cafeïne, dan kan zelfs een kopje thee een beetje je wakker houden.
Ja, oké. Okay. Hey Kasia, hartstikke leuk.
Ja.
Bedankt voor je inleiding en tot de andere keer.
Ja, leuk.
Oké, doeg.
Doei.